Na de eerste Thessalonicense brief gaan wij dus vanmorgen een brief geschreven door wel 3 afzenders in dit geval. Toch een record, geloof ik. Door Paulus Silvanus, dus een naam op de envelop mag, heet hij ineens voluit Silvanus, voorheen bekend als Silas. Paulus, Silvanus en Timotheus, metgezellen van Paulus bij gelegenheid, dat neem aan dat u dat weet. En dan geschreven aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en in de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. En dan komt wat de groet zou moeten zijn. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. Zij worden geacht dat te weten hoe dat was, want het wordt natuurlijk beschreven in boekhandelingen waar Paulus met inderdaad Silas en Timotheus in Thessalonica terechtkomt. Dat is in Handelingen 17. En daar ga ik eerst dan maar eens even naartoe. Daar vindt u dus de verslag van hoe die gemeente daar in Thessalonica ontstaan is. Als dat een goede woord is tenminste. Saloniki heet het tegenwoordig. Tess is zoek. Ik weet niet waar Tess gebleven is, maar het is Saloniki. Thessalonica is ook wel een wat erg lange naam, vind ik. Therma heette het, geloof ik, als ik me goed herinner, ooit. Totdat de stad zo nodig vernoemd moest worden naar iemand zijn echtgenote. Maar goed, het doet er allemaal niet zoveel toe. U leest dat in Handelingen 17 inderdaad, ja. Waar Paulus in Thessalonica aankomt nadat hij eerst was in Filippi. Dat was een uitgebreid verhaal. Dat is op die reis waarbij wij lezen dat Paulus en de zijnen overigens, want het heet wij, dat wij niet verder konden. Dat men een beetje op zo. Ik vind het altijd een vermakelijk verhaal. Prachtig zoiets. Hè. Dat is nog in Handelingen 16 overigens, waar wij dat vinden. Waar staat dat Paulus en de zijnen reisden door het land. En dat gaat allemaal in razend tempo. Niet het reizen, hoewel misschien ook, maar het verslag in elk geval. Zij, dat is vers 4 van Handelingen 16. Alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren om die te onderhouden. Misschien herinnert u zich dat op Paulus' eerste zendingsreis immers kwamen er allerlei heidenen tot geloof, hetgeen een probleem opleverde met betrekking tot de christelijke cultuur, zal ik maar zeggen. Hoe heidens of hoe joods moest hij wezen? En daarover werd toen een vergadering belegd. Dat is het enige concilie wat er ooit geweest is. Het convent noemt men. Ik vind het ook vermakelijk trouwens. Het apostelconvent. Want ja, concilie was al. Dat woord was al belast. Ja, synode ook, denk ik. Om van een broederraadsvergadering maar te zwijgen. Zoiets, of van een kerkenraad. Dus ja, het wordt dan apostelconvent. Ja, goed. En toen hebben ze daar gezegd hoe het zat. Namelijk dat Joden op dezelfde wijze moesten zalig worden als ook heidenen. En dat dus de heidenen niet gebracht zouden worden onder de Joodse wet. Maar dat de Joden die tot geloof kwamen voortaan verlost waren van de Joodse wet. Voortaan verlost waren van de Joodse wet. Maar als ik het zo met zulke mooie klemtonen zeg, dan krijg ik weer oneenigheid met de Messias beleidende Joden, dat weet u. Ja, soms krijg je ruzie met Messias beleidende Friezen, Franken, Saksen en welke er nog maar meer. Oh, met Bataven natuurlijk, want we zijn hier. Met Bataven, het is allemaal gedoe altijd. Maar toch maar. En dat zijn die verordeningen waarover hier gesproken wordt. Want daarna begon wat wij dan gemakshalve noemen Paulus' tweede zendingsreis. Geen nog maar de vraag is of dat klopt, maar dat doet er weinig toe. Maar in de Bijbel is dat ongeveer zo. Paulus' tweede zendingsreis en onderweg gaven zij dus de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. Verveer. Dat was niet zoveel werk, dus daarom. Want wat moest er dan doorgegeven worden eigenlijk? Dit wat ik nu zeg, nou dat waren twee zinnen, drie misschien. En dat men in de praktijk zich zou onthouden van het verstikte geen bloed eten. Maar goed. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, vers 5. En werden dagelijks overvloediger in het getal. Want dat wijst terug op die eerste zendingsreis dus. Hè, die gemeenten bestonden en Paulus reisde nu nog een keer langs. En dan staat er. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden. Kortom, dat gaat allemaal razendsnel. En er staat er, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Die vind ik zo mooi. Want ja, je zou toch meteen de duivel de schuld geven, nietwaar? Als je verhinderd wordt om ergens het woord te spreken. Toch? Ja, je komt er verder niet onderuit, maar het staat er nou helemaal zo. Ze werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken, terwijl wij alle weten dat er gezegd wordt, was tot de discipelen, in het algemeen tot de apostelen, gij zult mijn getuige zijn, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Het lijkt mij dat Azië daar ook bij hoort, al is hier trouwens klein Azië bedoeld, en dan ben je dus nog steeds in. Laat die man het niet horen, ben je bij Erdogan, hè? Voordat weet je, proces aan de broek. Maar met een dergelijk taalgebruik van die Duitser gun ik hem dat ook van harte, hoor. Dat proces aan zijn broek namelijk. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar in wat tegenwoordig Turkije heet, weet u wel. Het is nogal groot namelijk. En daar heb je al die landstreken. En ze reisden dus inderdaad min of meer de westelijke kant op. Maar in Azië werden zij verhinderd door de Heilige Geest. En toen gingen ze maar, toen gingen ze naar Mysië. En naar Mysië gekomen zijnde. Nou ja, het heet Mysië en dan word ik meteen al achterdochtiger. Met Mysië denk je, dat kan ik. Toch niet? Nee, dat bekt niet goed. Dus er Mysië gekomen zijn. Nee, dan maar naar Bithynië, want er moet toch een I in, denk ik dan ook. Bithynië, want wij weten natuurlijk helemaal niet waar dat ligt. Nou kun je dat natuurlijk wel op een Bijbelse atlas, dat moet je op kunnen zoeken. Dat beveel ik u van harte aan. Maar wat je eruit leert is dit, dat ze geen kant op konden. En weer staat er, en de geest liet het hun niet toe. En als zij Mysië dus voorbij gereisd waren, kwamen zij af tot Troas. En dat heet af, omdat het de weg naar beneden is. Want langzamerhand bij Troas heb je dan het uitzicht naar het westen op de zee. Hè? Want u weet toch waar Troas ligt, toch niet? Ja, Troas is Troje. Ja. Tros heet het ook. Naar een van de koningen trouwens van Troje. Tros. Want ja, de J van Troje is hetzelfde als de S van Troos, dan wel van Troas. Want er zijn heel wat talen waarin de J de S-klank meekrijgt. Zoals in het Engels, Jesus. Toch? Om maar eens wat geks te noemen. Ja. De J is altijd een moeilijke letter geweest. In Spaans wordt het een G. Maar ja, Jesus. Ja, toen maar. Maar Troas. Troje. En vandaar staat er dat Paulus in de nacht een gezicht kreeg en er was een Macedonisch man. Macedonië ligt aan de andere kant, het is Noordwest-Griekenland, zo zouden wij het nu noemen. Macedonië, daar kwam Alexander de Grote ooit vandaan en die toog naar het oosten. En die veroverde het hele Medo-Persische Rijk en nog zo het een en ander. En Paulus komt van het oosten en steekt over de andere kant, naar de andere kant. Dus het is precies tegenovergestelde richting. En komt daar, komt er Macedonië dan wel Griekenland uit. Maar Griekenland als zodanig bestond niet, hè, dat weet u. Hè. Dat is pas van recente datum. Maar toch maar. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. En als u nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende dat ons de Heer geroepen had om aan dezelfde het evangelie te verkondigen. Met andere woorden, ze moesten verder naar het westen. Wij zeggen dan, ze staken over naar Europa. Dat mag niet al te moeilijk geweest zijn, want je reist daar gewoon naar de kust. En dan huurde je iemand met zo'n rubberbootje, weet u wel. Een bekende route is dat dan. Dan steek je over naar het een of andere eiland. Bijvoorbeeld naar Samos. Of, hè? Of iets noordelijker. Ligt nog een ander eiland, dat heet ook Samos. Maar dat ligt dan weer in de buurt van Thracië, in de noordkant. Dus het heet dan, van Troas afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace. Dat is een van die eilanden, een beetje noordelijker. Samos bij Thracië. Zij liepen, zodat we... Er zal vast wel iemand ergens beweren dat ze over het water liepen. In navolging van de Heer Jezus op het meer van Galilea. Maar ik heb me dat laten uitleggen. Boten lopen, hè? Dat weet u, hè. Boten lopen. En iemand vroeg, wat lopen ze dan? Dat is het antwoord, boten lopen, knopen. Knopen lopen ze, ja. Nou ja. Naar Samothrace, een eiland. En ik vind het altijd een prachtig verhaal, omdat het in de voorgaande vers in een razend tempo gaat. Zij de steden doorreizen, gaven de verordeningen over, de gemeenten werden bevestigd, werden overvloediger in getal. En Frigië, Galatië, Azië, Mysië, Bithynië, toe maar. En dan komen ze bij Troas en dan gaat het ineens traag. Dan hebben ze een droom, een schip. En dan varen ze recht naar Samos. Dat wil zeggen, ze hadden de wind mee, zeker. Want anders moet je toch een beetje laveren, ja. Moet je toch een beetje van links naar rechts en wat het maar was. Maar naar Samothrace. En de volgende dag naar Neapolis. Ik vind het allemaal heel mooi. Neapolis. Dat is een nieuwe stad, ja. Behalve natuurlijk als je in de verzekering zit. Dan heb je een nieuwe verzekering, zeg maar. Hè. Maar het is een nieuwe stad, ja. Nieuwe stad. Kan ik dat allemaal niet vertellen, want het heeft met de brief aan Thessalonicense natuurlijk helemaal niks van doen. Wat er nu allemaal boven komt drijven. Maar ja, als je vanuit Troas, zal ik maar zeggen, een beetje de route volgt, dan kom je vanzelf in een nieuwe stad terecht. Maar die is wat ingewikkelder. Want Troas was Troje. En Troje is zo ongeveer de eerste stad die ooit door Israëlieten gebouwd is geworden. Nou ja, Israël, ja zeker. Hij is gebouwd geworden door Darda. ook bekend als Dara. En zijn naam vind je daar nog op het water, want het heet nog steeds de Dardanellen, overigens. Darda, Darda is de bouwer van Troje, maar Darda is gewoon de figuur uit de, die heet in de Bijbel ook Darda of Dara. En het is de kleinzoon van Juda. Juda. Want Juda kreeg een tweeling, weet u nog? We zullen het er niet over hebben, maar het is een beetje ingewikkeld. Iemand zei, maar het was toch een achterkleinzoon. Zo, ja, dat mag ook. Klein, dat is een beetje onduidelijk. Maar, in ieder geval, Juda kreeg een tweeling. Zera en Peres, of was het andersom? Peres en Zera. En uit Peres stamt het Davidische koningshuis, dat tot in eeuwigheid iemand op de troon zou hebben, dus ook vandaag. En uit Zera, ja, dat weten we dan niet, maar die is er maar vandoor gegaan met het koordje om zijn hand, weet u nog? Dat was Zera. Nou goed, en die had dan weer een stelletje zonen. Een daarvan was die Darda. En die heeft Troje gebouwd. Dan had hij nog een zoon, die heette Krekrops. Die heeft Athene gebouwd. Dat is aan de andere kant van het water. Want Troas is in het tegenwoordige Turkije. En Athene ligt aan de andere kant in het tegenwoordige Griekenland. En wie het precies geweest is, weten wij niet. Maar dan zijn er ook nog Israëlieten geweest. Die hebben nog iets verder naar zuidwestelijk. Die hebben Sparta gebouwd. En het enige wat we daarvan weten is dat het Simeonieten waren. Uit de stam van Simeon. Wij kennen ze trouwens ook als Milesiërs. Want het waren militairen. Milesiërs. Militairen van die vechtersbasis Sparta. Ja, of de Simeonieten ook Rotterdam gebouwd hebben. Toen maar. Maar het is een Israëlitische aangelegenheid. En u weet wat er met Troas, met Troje gebeurd is, dat weet iedereen. Dat is verwoest geworden. Iemand zei vele malen, en dan zeg ik, ja, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, het is verwoest geworden. En we weten ook dat die Israëlieten van daaruit naar het westen uitgeweken zijn, verstrooid zijn geworden. En om nou een hele lange sprong te maken in één keer. En ze hebben naar het westen allerlei koloniën gesticht. Het woord las ik net, kolonie, in vers 12 van Handelingen 16. En de belangrijkste Israëlitische kolonie die we uit de geschiedenis kennen, die heet inderdaad Nieuwstad. Echt, dat is niet dit Neapolis, maar het is Carthago. Want Carthago betekent een nieuwe stad. Want Kar is Kiryat. Of gewoon Kar, Kar. We komen het over de hele wereld nog tegen. Nou ja, in het Engels in elk geval. Kar dit en Kar dat. Dat is Kiryat, Kar. En de rest van de naam was Gadesh. Hades schrijft men meestal, het is Gadesh. Gadeshat, dat wil zeggen nieuw. Kiryat Gadeshat, dat wil zeggen nieuwe stad. Dat is wat het is. Verbasterd door Carchedon en Carthago. En hoe de Romeinen of de Grieken de stad maar genoemd hebben vervolgens. Maar Nieuwstad. Want daar ging de, laten we zeggen, daar ging de Israëlitische cultuur als het ware verder. Zeker ook na de verwoesting, de ondergang van de Israëlitische staat. En ik heb het primair over de 10 stammen uiteraard. Maar zo is dat gegaan. En hier vind je iets dergelijks in het klein uitgebeeld. Vanaf Troas, de oudste stad door Israëlieten ooit gebouwd, van waaruit overigens Europa bevolkt geworden is, en zeker ook in het bijzonder Brittannië, dat zijn naam ontleent aan een van de prinsen van Troje, Brutus, zoon of kleinzoon van Aeneas, en dat was weer een van die koningen, zal ik maar zeggen, gemakshalve van, nou ja, zoon of kleinzoon daarvan weer, van de koningen van Troje namelijk. En dat is maar een deel van het verhaal, maar meer zal ik u daar niet van vertellen. Het doet er nou niet zoveel toe. Maar wat er wel toe doet, is dat we hier uitgedrukt vinden hoe inderdaad Paulus in het voetspoor treedt als het ware van waar Israël naartoe gegaan is. Dat hij als het ware de Israëlieten achterhaalde. Hij moest niet links, hij moest niet rechts, hij moest niet terug. Hij moest verder naar het westen, want hij moest, had een bediening aan Israël in het bijzonder. Daar moest hij naartoe. En die route was hiermee lang niet beëindigd, want wij weten dat hij in elk geval, naar, voor wat nog letterlijk in de Bijbel staat, naar Spanje zou. En ik geloof dus inderdaad dat dat gebeurd is. Maar goed, maar dat was die tweede zendingsreis van de apostel Paulus. Hij vaart over naar Neapolis, heet het. Dus de eerste stad in Europa, om zo te zeggen, waar Paulus terechtkomt. Traditioneel wordt het een en ander wat overdreven. Maar men, traditioneel zegt men dan, nou ja, hier gaat het evangelie dus naar Europa toe. En deze gebeurtenis, dan moeten we de Heer op onze blote knieën danken. Want als dit niet gebeurd was, dan zou het nooit naar Europa gekomen zijn. Dan moet ik u... Hè? Nee, dat is officieel. Dat staat in de kinderbijbels en waar het maar in staat. Ja, de evangelie kwam onze kant op, zal ik maar zeggen. Nou goed. Dat is een beetje een misverstand. Het is eerder de uitbeelding, een illustratie van hoe het onze kant opkwam, want in deze dagen was dit al lang gebeurd. En niet maar naar Samothracee, een eiland daar in het westen, dan wel in de zee, maar naar een veel verder gelegen eiland waarvan ik de naam net al genoemd heb. En dat is dan toch een jaartje of 14, denk ik, daarvoor al gebeurd. Alleen niet door Paulus. Daarna denk ik dat Paulus zelf ook in Brittannië geweest is. Want ja, waarom zouden ze anders tot vandaag de locatie aanwijzen waar hij dan officieel gepredikt zou hebben? En er bovendien een enorme kathedraal neergezet hebben. In Londen. St. Paul's Cathedral. Uiteraard, hè? Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar je bent hier dus inderdaad in Europa, dat is waar. In Griekenland, Neapolis. Neapolis ligt aan de kust. Want de stad zelf heet Filippi. Maar dan moet je een stukje landinwaarts. Zoals te doen gebruikelijk is. Schiet mij nou te binnen dat Korinthe, dat was ook zo'n plaats. Die ligt eentje landinwaarts en aan de kust ligt Kengreën, dat is de kustplaats. Maar de stad zelf, de handelsplaats, ligt nooit helemaal aan de kust. Waarom dat is? Nou ja, omdat het aan de kust veel te gevaarlijk is. Want ook de Middellandse Zee werd vroeger onveilig gemaakt door piraten die links en rechts aan land gingen en de kuststeden veroverden. Dus je was wat veiliger, wat verder landinwaarts. Dat hebben ze in wijk bij Duurstede. Nou ja, laat maar zitten. Er is ook nooit wat van terechtgekomen hier in Nederland. Want u weet dat die vikingen, die voeren er gewoon de Rijn op. En dan helemaal tot aan, nou in ieder geval tot aan Keulen. Verder weet ik het niet eigenlijk. En dat is een flink stuk. Dus doe maar. Maar niettemin ging het zo, hè. Dat wil zeggen, de echt grote plaatsen, de handelsplaatsen, liggen nooit echt helemaal aan de kust. Die blijven er altijd een eindje vandaan. En aan de kust heb je vanzelfsprekend een nederzetting. Nou goed, ook in Nederland is dat zo, maar dat doet er verder niet toe. Vandaar dus naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië. Een kolonie, dat wil zeggen een Romeinse kolonie, heet het dan. En we onthielden ons in de stad ettelijke dagen. En daar krijg je die hele geschiedenis, dit verhaal wat ik nu net vertel, bevestigd. Want hier vind je de merkwaardige situatie dat er geen synagoge is. Daar ben je niet gewend, want al die steden waar Paulus kwam, waren synagogen. Ja, in Thessalonica ook trouwens. Maar hier in Filippi niet. Kortom, het wordt geacht een heidense stad te zijn. En daar komen Paulus en Silas. Saulus en Silas. Paulus en Silas komen daar in de gevangenis terecht. En u weet hoe dat daar gaat, hè? Toen was er ineens een aardbeving. En toen ging de gevangenis open. Maar de gevangenen bleven gewoon waar ze waren. En zongen de lof Gods. Om zo te zeggen, zingend en wel in de gevangenis. En het is natuurlijk duidelijk, lijkt mij, dat een uitbeelding is van de gang van zaken in onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid, het evangelie, of hoe je het maar noemt, gegaan is naar degene die in de gevangenis waren. En hen is vrijheid uitgeroepen, met dank aan nogal wat profetieën uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, het ging naar de ballingen van de 10 stammen van Israël, uiteraard. De Joden wilden het niet, dus ging het naar de andere kant, naar de 10 stammen van Israël, die in de ballingschap waren. En inderdaad, daar kwamen zij tot geloof, daar werden zij bevrijd, daar gingen de gevangenisdeuren open en wat het maar was. Alleen ze bleven gewoon waar ze waren. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Dat is ook een belangwekkende mededeling trouwens. Want wij leren elders in de Bijbel dat ooit het evangelie en dus de prediking van het nieuwe verbond naar Israël zou gaan, met als gevolg dat op grond daarvan Israël verzameld zou worden en zou teruggebracht worden uit de ballingschap. Maar dat gebeurt pas in wat wij de wederkomst van Christus noemen. Zie? En het hele verhaal van die gevangenis, en ze blijven daarin, ja, dat is de uitbeelding van de situatie in onze bedeling. En daarna, en dat bent u van mij wel gewend, daarna ben ik geneigd te zeggen, oké, en als dit niet de betekenis van het verhaal is, wat dan wel? Wat moet je er dan uit leren? Dat je als je als gelovig in de gevangenis raakt omdat je het evangelie predikt, dat er dan vanzelf wel een aardbeving komt, omdat dat in Filippi ook gebeurde? Of gebeurt het alleen als je in Filippi gevangen genomen wordt en in de gevangenis gezet wordt, omdat je een getuige van Christus bent? Of wat? Of geldt het in het algemeen, als je met z'n allen gaat zingen in de gevangenis, dat de deuren open gaan? Of dat er een aardbeving komt, of wat. En daarna zeg ik, en wat dan nog? Want daarna verdween Paulus en Silas en zijn hele gezelschap de stad uit. Toch op de vlucht. Wat moet je er dan mee? En waarom gebeurt dat elders niet? Bij andere gelegenheden. Het antwoord is omdat dit hier in Filippi de uitbeelding is van de situatie in onze bedeling. De evangelie gaat de plas over, gaat naar het westen, gaat naar de kolonie in het westen. Want zo luidt de uitdrukking in het Oude Testament, hè? De uitdrukking is daar naar de eilanden in het westen, maar bij een andere keer heb ik u ooit wel eens verteld dat wat je met eilanden vertaalt, kan je net zo goed vertalen met kolonie. In de zin van een nederzetting ver van huis. Die betekenis. En prompt heet het hier zo. Een kolonie. Precies. Nederzetting over zee. Dat is de ballingschap. Daar heb je dus een gevangenis. En de aardigheid is ook nog, want nu heb ik het toch over. Hetgeen eigenlijk niet de bedoeling was. Maar dan heb je de baas van de gevangenis. En die komt tot geloof, hè? Nou is de vraag, hoe heet de baas van de gevangenis? Hoe heet die? Bijvoorbeeld. Kerdok had ik ook goed gerekend. Met enige aarzeling. Maar Jozef doet het altijd, hè. Als je iemand zijn naam zoekt, dan is de kans groot dat hij Jozef heet. Zie? Ja, dat is het verhaal. Later kom je op een heel ander eiland, op een eiland in de Middellandse Zee, anders dan Samothrace enzovoort. En dan heb je ook de baas van het eiland. En die komt ook tot geloof. Hè. U weet wel, de bloedvloeiende man noem ik hem met genoegen. Omdat niemand hem zo noemt. En daarom noem ik hem altijd maar zo. Hè. De bloedvloeiende man op Malta. Ja. Maar allemaal uitbeelding van precies dezelfde dingen. Nou, dat is waar het om gaat. En dan na Filippi, Paulus moet uit Filippi dan uiteindelijk toch vluchten. Laat die mensen los, staat er dan. Nou goed. Dus dat gebeurt toch. En van daaruit trekt Paulus naar Thessalonica. In inmiddels Handelingen 17. En door Amphipolis en Apollonia, zal ook wel naar een dame genoemd zijn, als ik het zo moet raden. Door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebben, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, mijn informatie is oud, die stamt uit de 19e eeuw, vroeg uit de 19e eeuw. Er stond dat in Thessalonica woonden toen 60.000 mensen, waarvan 10.000 Joden. Nog steeds 60.000. Waarvan 10.000, hoe het vandaag is, weet ik niet. En ik weet er ook niet een precies jaartal bij, maar ik vond het wel opmerkelijk, ja. 1 op de 6 in Griekenland. Maar goed, dan was dus een synagoge der Joden en Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. Let op, bij gelijk hij gewoon was, want dat is Paulus' roeping, weet u wel, om vanuit een heidense positie, die op dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel althans bevestigd is geworden, omdat Paulus zich daar presenteerde als een Romein, weet u nog? Ik ben een Romein. Nou, als heiden en als Romein had hij de bediening, als apostel der heidenen dus, om het evangelie te prediken aan de Joden. Hetgeen hij dus ook inderdaad deed, overal waar hij kwam. En dat staat er dus, gelijk hij gewoon was, het is dat je het weet, hè. Gelijk hij gewoon was, ging hij tot en in en 3 sabbaten lang, dus dat is op de Sabbat in de synagoge, handelde hij met hen uit de schriften. De gang van zaken schijnt nog steeds zo te zijn, dat als er in de synagoge een vreemde binnenkomt van buiten de stad, dan krijgt hij automatisch het woord. Als gast. Of hij wat te melden heeft. Waarom ook niet? Wij zijn het vergeten, maar vroeger ging dat altijd zo. Hè? Als er in je dorp of stad iemand binnenkwam die je niet kende, die niemand wist wie het was, dan was de vraag of er nog nieuws was, uiteraard. Waar kom je vandaan en is er nog wat mede te delen? Dat is nog van voor de uitvinding van de telegraaf. Ik bedoel niet de krant, maar ik bedoel de telegraaf. Je kent de telegraaf van de telegrammen enzovoort, hè? Van dat soort dingen. En natuurlijk van rooksignalen en hoe men dat maar meer deed. Maar zoiets, dus zo bijzonder is het ook niet. En het maakte het wel makkelijk, hè. Die mensen kwamen toch wel, want die zaten in de synagoge, dat moesten ze wegens religieuze voorschriften. Dus Paulus hoefde daar maar binnen te lopen en hij kreeg het woord. Zoals de Heer Jezus dat trouwens ook deed toen hij ooit weer terugkwam in Nazareth. Ook een vermakelijk verhaal, omdat de heer geacht werd daaruit afkomstig te zijn, min of meer, daar opgegroeid te zijn. En hoe krijgt hij ineens het woord in Nazareth? En het antwoord is natuurlijk, omdat hij jarenlang weg geweest was. En nou ineens meldt hij zich weer. Wat is dat voor een vreemdeling? Of is het toch die man die van de, kennen wij zijn ouders enzovoorts, en, weet je? Maar waar heeft hij die wijsheid vandaan enzovoorts? Nou goed. En Paulus, gelijk en gewoon was, ging tot hen in en 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Die openende. En voor ogen stellen, of voorstellen, waarom die vertalers nou altijd maar weer ineens allerlei woorden moeten invullen. Voor mij hoeft het niet, hoor. Hij handelde met hen uit de schriften, openende en voorstellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus is de Christus die ik u lieden verkondigen. Ja, sneller kan ik het ook niet zeggen. Maar, ja, maar, nee, zelfs ik niet, maar het komt erop neer dat uit de schriften aantoonbaar is, dat wil zeggen uit het Oude Testament, dat de Christus, de Messias, eerst moest lijden en opstaan uit de doden, dat wil zeggen lijden tot in de dood, en moest opstaan uit de doden, let op de uitdrukking, uit de doden, van tussen de overige doden uit, is dat nog steeds, hè? En dat deze Jezus is de Christus, die ik u liet verkondigen. Ik denk dat die, dat van die ik, dat die slaat niet op Christus, maar op Jezus, hè? Het is een beetje ongelukkig in zo'n zin terechtgekomen. Of dat in het Grieks ook zo is, dat weet ik niet, dat kan me ook niks schelen. Maar het idee is natuurlijk dat hij predikt, Jezus, die is de Christus. En langs de andere route, de Christus predik je vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament. Wie is dat eigenlijk? De zoon van David, de zoon van God, maar het is ook degene die eerst zou lijden. En pas daarna zijn heerlijkheid zou ingaan. De woorden ontleen ik nu natuurlijk aan Petrus, 1 Petrus 1. De lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Want dat is uit het Oude Testament te destilleren. En dat is wat Paulus dus deed. En daarna aan de andere kant zei, en Jezus is dus de Messias. De opgestane uit de dood. Want ja, ook als wij en als de discipelen getuigen zijn van Jezus, dan zijn ze natuurlijk getuigen die inderdaad uit ervaring, uit persoonlijke waarneming weten dat hij daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Want dat is de essentie van dat hele verhaal, gij zult mijn getuigen zijn, en van de prediking. Het is de prediking dat Jezus uit de dood is opgestaan. En niet de prediking van hoe dat dan heeft kunnen gebeuren, en hoe dat technisch dan wel biologisch in elkaar steekt, maar gewoon als getuigen die verder ook nergens verstand van hebben, maar die wel kunnen zeggen, we hebben hem gezien, we hebben hem gesproken, we weten zeker, het was hem. En we hebben gezien dat hij overleden is. Maar we hebben hem ook levend gezien daarna. En dat is het dan. Daar getuigden zij van. Maar ja, dan heb je alleen nog maar getuigd dat Jezus uit de dood is opgestaan. Aan de andere kant moet dus gepredikt worden, als dat het goede woord is, dat de Messias als zodanig, de Christus dus in het Grieks, dat die inderdaad eerst zou lijden en sterven en dus uit de dood zou opstaan volgens de schriften. En pas dan komen die twee bij elkaar, dat wil zeggen, dan blijkt Jezus te beantwoorden aan de profielschets. Ik ben zo blij met dat woord. Gebruiken ze dat nog tegenwoordig, dat woord? Of is het ook alweer verouderd? Dat Jezus beantwoordt aan de profielschets van de Messias zoals we die in het Oude Testament vinden. En daar gaat het om. Dat is ook waaraan de Heer Jezus zelf refereerde toen hij in zijn dagen vroeg, wie is dat eigenlijk, de Messias, wiens zoon is hij? En hij had het niet over zichzelf, gewoon over de Messias, zoals in de schriften, de Christus der schriften heet dat, zoals de schriften, de Bijbel, over hem spreekt. Zie? En dus dat gebeurt langs twee kanten. En dat vind je hier dus terug. Dat is wat Paulus deed. Eerst aan de ene kant de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En anderszins dat deze Jezus die ik u verkondigde, is de Christus. Staat een verwijzing onder. De enige verwijzing in mijn Bijbel naar het Oude Testament is die van Psalm 22, vers 7. Ik zou dat vers 7 maar weglaten. En gewoon laten staan Psalm 22. Dan heb je iets meer. En die reken ik wel voldoende. Dat wil zeggen, dat is wel genoeg om aan te tonen dat de Messias eerst zou lijden. En als je dat begrepen hebt, dan is Psalm 23, de volgende psalm, ook wat makkelijker te begrijpen. Ja. Ik bedoel, dit is die van de Heer is mijn herder, maar wie is die mij? Dat is Jezus, uiteraard. Hm? Nou goed. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. Dat wil zeggen, werden aan Paulus en Silas toegevoegd. U weet hoe dat gaat, hè? Wie tot geloof komt, wordt toegevoegd aan Christus, dan wel aan de gemeente, dan wel aan de broeders en zusters, dan wel aan het lichaam van Christus. De Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Heet dat eerder in Handelingen. Ze werden aan Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Dat wil zeggen, die kwamen tot geloof. Let op de verhouding. Sommigen uit hen geloofden. Dat gaat over de Joden in de synagoge. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Dat waren dus afgodendienaars. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden, daar gaat het over verder, maar de Joden die ongehoorzaam waren, benijdende, jaloers zijnde, tot jaloersheid verwekt zijnde, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven. Je vraagt je af hoe dat heet in het Grieks, een marktboef. Nou ja, de marktboeven. En maakte dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende zochten ze hen tot het volk te brengen. Oproer is zoiets. Maar let even op, je bent hier in Thessalonica. En daar waren inderdaad Joden die niet tot geloof kwamen. En die waren benijdende, jaloers of wat het maar was. Omdat er, want wat gebeurde er? Er kwamen wel heidenen tot geloof. En die aanvaarden dus de per definitie Joodse Messias eigenlijk. En daarna wordt u geacht te begrijpen dat dit symptomatisch is. Dan wel typologisch, zo heet zoiets. Dit is structureel. Dat wil zeggen, het evangelie wordt gepredikt aan de Joden, maar de heidenen komen tot geloof. Dat was het probleem al van de eerste zendingsreis. Dit is de tweede zendingsreis. Gebeurt precies hetzelfde. En anders dan zoekt u nog eens op Handelingen 13, waar het uitgebreid vermeld wordt met betrekking tot het Antiochië. In het tegenwoordige Turkije, dat Antiochië. Op die eerste zendingsreis wordt gepredikt in de synagogen, maar de heidenen willen het ook horen en die komen tot geloof en dan worden de Joden jaloers. En dat gebeurt hier ook. En daarna nemen we het leerstellige commentaar. Ik zoek het niet op, maar neem het leerstellige commentaar. We doen net of het bekend is, hè. Neem het leerstellige commentaar daarop. Dat is Romein 10 en 11, waar Paulus zegt dat de Heer al via Mozes gezegd heeft, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door wat niet mijn volk is. Namelijk door een heidensvolk zal ik u tot jaloersheid verwekken. En dat is wat gebeurt hier. Maar het was door Mozes al aangekondigd. En Paulus haalt het aan en zegt, nou, dat is wat in onze dagen gebeurt. En wij nemen hem, als we hem al nemen, en omdat we er enigszins in geïnteresseerd zijn, nemen hem wat algemeen en zeggen dan, nou ja, ze worden door je, tot jaloersheid verwekt door heidenen. Maar meer specifiek, er staat door een volk, enkelvoud, door een heidensvolk. Waarna de vraag is, welk heidensvolk? En het antwoord, en de vraag kan dus ook zijn, hoe heet het heidensvolk? En dan heet het Lo-Ami. En dan weet je wie het is. Ik weet dat ik chargeer dat wat, maar het is je eerste optie. Als je het zoekt, als je studeert, is dat je eerste optie. Door welk volk? Een volk, enkelvoud. Welk volk? Ja, het heet Lo-Ami. Niet mijn volk. En welk volk heet er Lo-Ami? De 10 stammen van Israël. Volgens Hosea 1. Waarvan dan ook staat, het is Lo-Ami, maar het zal alsnog Ami worden. En dan klopt het, want daar hebben we het juist over. En daarom worden ze tot jaloersheid verwekt. Wat voor hen bestemd was, in de eerste plaats, als de koninklijke stam, om zo te zeggen, komt terecht bij dat volk dat ze beschouwen, dat de Joden beschouwen, tot vandaag, als een heidens volk. Die 10 stammen van Israël. Die zijn immers overgegaan tot afgoderij en door de Heer verworpen. En sindsdien hebben de Joden de naam Israël geclaimd. Ik zeg niet dat het onterecht is. Ik zeg helemaal niet zo. Ik zeg alleen dat het gebeurd is. En ze vinden het heel vervelend als iemand anders daarna die term claimt. Zie? En daarom mogen wij niet zeggen dat wij in geestelijke zin Israël zijn. Laat staan dat we in letterlijke zin mogen zeggen dat we Israël zijn. Want dat hebben de Joden geclaimd. Ik heb het ooit in mijn hoofd gehaald om met een Jood daarover te praten. Over die 10 stammen kwestie. Woest werd het mannetje. Ik mocht hem wel. Maar wat ik niet weer, ik was zo naïef als wat, ben ik trouwens nog, ik wilde zo houden. Later, ik kwam thuis en toen kwam ik erachter dat die man zelfs een boekje geschreven had tegen de zogeheten Brits-Israël-visie, zo van dat die Anglo-Saxische volkeren geacht worden het in stammen van Israël te vertegenwoordigen, wist ik dat. Maar, dat doe je best om met iemand ergens over te praten. Maar ja, goed. Ja, en waarom, ja. Dit soort dingen, ik heb er zo weinig mee, zo weinig begrip voor ook. Dat je uit persoonlijke motieven je afzet tegen een goed onderbouwde leer, dan wel een bewezen waarheid. Maar dat is toch die jaloezie. Dat is heus waar. Dat is toch van, ja, maar wij zijn Joden en wij zijn het uitverkoren volk enzovoorts. En als je gaat zeggen, dat wij, dat u en ik, stammen van de 10 stammen van Israël. En dat wij aan de haal gegaan zijn met het eerste geboorterecht. En dat, omdat dat niet aan Juda beloofd is, maar aan Efraim. Dan blijk je een probleem te hebben. Soms moeten mensen onderweg wat leren. Maar hoe dat zit met die, dat ze tot jaloersheid verwekt zouden worden, ja, die heb ik inmiddels wel begrepen. Maar dat is wat hier staat. Ja, plaatselijk, in Thessalonica. Maar het hele punt is, dat gebeurt altijd en overal. Dat is wat er gebeurt. En de reden daarvoor, ja, dat is niet onbekend hoor. De reden daarvoor is dat de Joden identiteitsproblemen hebben. Nee, waarom ook niet? Dat hebben alle mensen. Wie ben ik? U weet wel, dan reizen ze af naar de Himalaya of waar naartoe. Maar in ieder geval een beetje afgelegen, vreemde plek. En dan gaan ze op zoek naar zichzelf. Of ze trekken zo'n oranje jurk aan. Dat doen ze ook al niet meer, geloof ik. Maar vroeger wel, hè. Zo'n oranje jurk en weet ik veel. En, of wie er ook erbij. Of hasje, kan je het schelen. Dus, wat is het verschil, hè? Maar goed. Maar zoiets, dan gaan ze op zoek naar zichzelf. Maar de Joden hebben daar een groot probleem mee. Omdat de Joodse identiteit... Ja, die wat is dat eigenlijk? Dat is een moeizame aangelegenheid tot vandaag. Want men weet het niet precies. Wie is een Jood? Dat weten ze zelf niet. Er zijn heel wat mensen die Cohen heten, beschouwen zichzelf niet als Jood. Er zijn ook mensen in Nederland die heten De Vries. En ik zweer het u, dat is een heel bekende, specifiek Joodse naam. Maar ja, Van Gelder is trouwens ook zo'n naam. Dat is de naam van een van de, hoe heet het, een van de Nederlandse provinciën van ouds, weet u wel. Gelre, en Friesland enzovoort. Dan denk je niet aan Joods, maar dat zijn Joodse namen. Maar zijn die lui Joods? Ik zeg altijd zo ja en waarom niet. Ik bedoel, ze hebben daar een probleem mee. En als je naar Israël wil emigreren, dan kun je er vrij in. Sowieso als je een Jood bent. Maar wat is dat dan? En dat weten ze niet. Daar hebben ze wat regels voor bedacht. Maar dat is hoogst problematisch. En ik weet niet of ik het zeggen mag, maar in het algemeen, mensen die niet belast zijn door het lezen van de Bijbel of door enige godsdienst, die beweren dat het judaïsme als zodanig, de Joodse religie dus, maar één doel dient, namelijk een Joodse identiteit te bepalen. En nog een andere, maar dan word je meteen voor antisemiet uitgemaakt. In elk geval, nog een andere is dat bij afnemende religiositeit onder alle volkeren en ook zeer zeker onder de Joden, heeft men dus iets anders nodig om de Joodse identiteit te bepalen. En toen kwam dus het Zionisme op. En sinds... Ja, kausaal, wat oorzaak en gevolg is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat de Zionisten, dat wil zeggen de stichters, de voorstanders en de stichters van de Joodse staat, dat die in het algemeen helemaal niet religieus waren. En dus komt Zionisme in de praktijk in plaats van Judaïsme. En tegenwoordig wordt glashard beweerd dat als je... een anti-Zionist bent, dat wil zeggen als je geen voorstander bent, maar zelfs tegenstander van het Zionisme en dus van een Joodse staat, dan word je geacht antisemiet te zijn. Met andere woorden, men ontleent daar de Joodse identiteit aan. En wat nou als je niet judaïstisch bent en geen Zionist, daar zijn er velen van, hoezo zijn ze Joods? Wat is dat eigenlijk? En als wij heidenen dan wel, ik wil ook wel zeggen, wij Angelsaksen, ik bedoel wij van de 10 stammen, ik wil ook wel zeggen, hunnie van de 10 stammen, vooruit, dat kan me niet schelen. Maar als dan anderen zich meester maken van de Bijbel, van het Oude Testament, van het Hebreeuws en zelfs van de Messias... Ja, dan worden ze dus echt wel op de zere tenen getrapt. Want ja, dat is wat zij nog hadden. Of dat veel was, nee, maar ja, je moet toch wat. Het was hun identiteit op een of andere manier. En dan raken ze dat ook nog kwijt. Dat nemen ze niet in dank af. Nou, dat is wat hier gebeurt. Dan heb ik u om begrip gevraagd voor de Joden die ongehoorzaam waren, benijdende in vers 5. Dat is wat er staat. En dan zijn er ook nog, die geven zich uit voor evangelische christenen, ook in Nederland. En die vinden dat je ze niet het evangelie mag brengen, want dan worden de Joden boos. Ja, dat laatste, dat klopt natuurlijk, dat heb ik net uitgelegd. Maar die vinden dat dat niet mag. Omdat je ze dan schoffeert of zo. Dat schijnt dat we niet te mogen. Ja. Het is toch volstrekt bijbels? En jaloersheid is een negatieve emotie. Het benijdende. Het woord komt het woord nijd. U weet wel, wij zijn geneigd die twee dingen als verschillend te beschouwen. Jaloezie en nijd. Maar het is precies hetzelfde. Het is afgunst. Zie? Dit benijdende namen tot zich, ze werden dus nijdig om zo te zeggen, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, want hoe doe je dat, een ruil trappen? Nou, dat wisten ze dus wel. Begrijp me goed, ik beweer niet dat de heidenen niet weten hoe ze dat doen moeten. Maar de Joden weten het in ieder geval wel. En wat je vooral niet hardop moet roepen, is dat christenvervolging door de Joden in gang gezet is, hè? Dat weet u toch, hè? Nee, iemand, ze proberen ons te vertellen dat Jodenvervolgingen door christenen in gang gezet is, maar dat kan niet. Dat is technisch onmogelijk. Want in de dagen van Esther waren er nog geen christenen. Dat is pak een beet 400 en nog wat voor Christus. Dus daar kan je ook geen christenen hebben. Maar daar heb je wel jodenvervolging. En weer een paar eeuwen later in de dagen van Epi. Want zo noem ik hem altijd. Antiochus. Epiphanes, ja. In die dagen was er ook jodenvervolging. En daarmee dus onderdrukking van het judaïsme, dat is nog een heel vriendelijke term, als ik het zo zeg. Was op straffen van de verschrikkelijkste martelingen verboden. Maar vooruit. Dat was jodenvervolging en daar waren geen christenen in betrokken, want die bestonden niet. Heb je dat nog? Dus ja, je moet wel een beetje de zaak in balans proberen te houden. En wat je hier vindt, is dat de grootste vijandschap uiteraard, logischerwijze, komt van degene die menen dat de Messias hun ding is en hun identiteit bepaalt. Dat wil zeggen, de Messias verwachting. En dan komen wij en dan zeggen we, hoezo Messias verwachting? Hij is gekomen en hij is van ons en wij zijn van hem. Dan sta je toch als Jood met je Messias verwachtende identiteit mooi te kijken. En dat is wat gebeurt natuurlijk. En dat die mensen zich bedreigd voelen. Ja, dat is eigenlijk terecht natuurlijk. Hè? Maar ja, er was makkelijk wat aan te doen. Als je dan een Messias wil hebben, nou daar is hij dan. Maar ja. Dat wil men dan weer niet, hè. Dus, ze namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven. Dat doen ze vandaag ook, hè, want dat weet u, hè. Als je in Nederland vandaag ergens wil tegen protesteren, dan moet je terecht bij die beroepsactievoerders, zal ik maar zeggen. Dan lopen er een stelletje van rond in Nederland. Die protesteren overal tegen. Die weten zelf niet waar tegen. Dat doet er niet. Iemand vertelt ze dat wel. En wat ze op die spandoeken moeten zetten, weet u wel. Dus beroepsmatig, die geven je wat geld en dan doen ze dat wel. Dat is hoe dat gebeurt. Nee, dat mag je niet verder vertellen hoor, dit soort dingen. Maar dat is wel de gang van zaken. Namen tot zich enige boze mannen uit de markt, boeven. En maakten dat het volk te hoop liep. Het was een ruil, een oploopje heet zoiets, een oploop. En beroerden de stad, dat wil zeggen, de stad kwam daarmee in beweging. Nou ja, werd onrustig. En ze vielen aan op het huis van Jason. Ik vind het wel aardig, want Jason is kennelijk een gelovige. Of hij dat daarvoor al was of niet, of dat hij zojuist tot geloof was gekomen, dat weten we allemaal niet. Maar de naam Jason is, net als de naam Jezus, een Griekse variant van de naam Yeshua. Joshua. Met andere woorden, de naam Jason is taalkundig filologisch, of hoe je dat maar noemt, volstrekt identiek aan Jezus. En men valt dus het huis van Jezus aan, eigenlijk. Dat er aan de naam Jason nog een heel ander verhaal kleeft, dat is ook zo, dat heeft iets te maken met het gulden vlies, en wat het maar was, en de Argos. Maar die laten we maar buiten beschouwing. Ze vielen aan op het huis van Jason. En als je een beetje dieper erover nadenkt, het huis van Jason is eigenlijk gewoon de gemeente dus. Hè? Want wij zijn zijn huis, dat wil zeggen van Jezus Christus. Ja. Zochten zij hen tot het volk te brengen, uit te brengen. Maar ze waren er niet. Hè? Als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende deze die de wereld in roer hebben gesteld, de wereld in de zin van de samenleving en niet alleen in Thessalonica, deze die de wereld in roer hebben gesteld zijn ook hier gekomen, welke Jason genomen heeft in zijn huis, ja dat begrepen we wel, en alle deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk Jezus. En dat is natuurlijk zo. Want dat is wat ze leren. Dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Alleen het verhaal wordt plat neergelegd. Tweedimensionaal. En dan wordt Jezus gesteld tegenover de keizer. En dan wordt het een plat politiek probleem. Want politieke problemen zijn tegenwoordig altijd plat. Of het altijd al zo was, weet ik niet. Maar toen maar. Maar het punt is natuurlijk dat de keizer hier op aarde dan kennelijk de dienst uitmaakt. Maar Jezus is van een andere orde. Althans, for the time being. Dat wil zeggen, voorlopig. En het is tot vandaag. Het geval, want het hele punt is natuurlijk dat wij leven, en Paulus en Silas en Jason en wie het maar waren hier, wij leven in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, waarbij Jezus helemaal geen concurrent is voor de keizer. U weet toch goed dat het was? Dat is een oud probleem. Ze hebben het goed begrepen, want dit is het oude probleem. Dat was het oude probleem van Jezus die gevangen genomen wordt en geleid werd voor Pilatus, de vertegenwoordiger van de keizer. En toen was de vraag van Pilatus aan Jezus, bent u de koning der Joden? En toen zei hij, nou ja, dat is een beetje een vreemde vraag, want het zijn de Joden die mij juist aan u hebben overgeleverd. Dus dat is een beetje... Oké, let me rephrase that. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Andere vraag, wat algemene. Bent u dan een koning? Ja, die was iets moeilijker. En toen zei de Heer iets als, hij zei een paar dingen, maar hij zei onder andere, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Prachtige formulering in de gauwigheid, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En het is nog steeds nu. En dus is het koninkrijk niet van hier, maar vandaar. En in de toekomst, als het niet meer nu is, maar straks, dan is mijn koninkrijk dus wel van hier. Prachtige zin. Is het toch. Hè? Met andere woorden, voorlopig niet. Het komt pas later. En zo is het natuurlijk. Dus hier wordt een probleem gemaakt dat er in werkelijkheid niet is. Zij het dan dat men als gelovige goden meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. Dat dan weer wel. Maar... De andere kant is natuurlijk dat wij als gelovigen in het algemeen toch geacht worden tamelijk gezagsgetrouw te zijn, want we worden geacht onderdanig te zijn aan de overheid. Onderworpen, dat wil zeggen in een ondergeschikte positie. En hoe dat eruit ziet in die positie. Nou ja, dat betekent gehoorzaamheid. Zover als dat mogelijk is. En dat erkennen we. En ook erkennen we eventueel dat het niet mogelijk is. En dat verandert aan die positie verder ook niks. Dat maakt het wat lastig, maar dat is de situatie. En dat betekent dat het elkaar niet werkelijk bijt. Maar goed. Zij beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Er werd dus flinke rel getrapt. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Vergenoeging. Nou komen we dat woord niet elke dag tegen. Maar je haalt gewoon al die voorvoegsels en achtervoegsels eraf. Dan hou je over genoeg. En dat is het. Doch als zij van Jason en de anderen genoeg ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Ja, dat heet, in de meeste landen heet dat gewoon kopen. Niet omkopen, dus gewoon kopen. Dat is de normale gang van zaken. Het is een dwaas idee dat het niet zou moeten of niet zou kunnen. Of, hè? In de praktijk werkt het altijd zo. Alleen omkopen, de omkoping hebben we uitgevonden om in staat te zijn om de poten onder iemands stoel vandaan te zagen. Zoals, hoe heet die man? Van Rij, geloof ik. Ik ben niet zo goed op de hoogte van dat soort dingen. Maar soms, er komt wel eens voorbij en dan denk ik, ja wat nou? Wat hebben ze voor aanmerkingen? En wat is er, fundamenteel, wat is er nou eigenlijk fout als je gewoon als je compromissen sluit, overeenkomsten sluit en met verschillende partijen worden er beter van. Dat is een normale gang van zaken. Alleen wij hebben dat weggeredeneerd alsof dat niet zou mogen, maar dan mag het dus eigenlijk helemaal niks. Daar kun je ook niet mee leven. Dat maakt het leven heel erg ingewikkeld. Maar ja, dat is de vloek van de democratie. Dat het allemaal een kwestie van onderhandelen geworden is enzovoort. Dus dan weet ik wel dat dit in verband met het recht zou dit niet mogen. Dat staat in de Bijbel ook trouwens. Dat wordt in de Mosaïsche wet ook zo geregeld. Dus ik doe niet een pleidooi hiervoor. Maar dit is inderdaad gewoon de gebruikelijke gang van zaken. Het kost geld. Dan ben je er vanaf. En indien niet, dan ben je er niet vanaf. En dan kost het ook geld. Alleen dan duurt het wat langer en kost het waarschijnlijk ook meer. Dus ja. Natuurlijk kun je zeggen, ja, maar dat is onrechtvaardig. En dan moet ik een keer diep zuchten en zeggen, ja, daar ben ik 100% met u eens. Nou en? Wat moet je ermee? Wij leven in een wereld waarin rechtvaardigheid niet bestaat. Dat is het nou juist. En wij prediken de rechtvaardigheid Gods. En dat is niet een truc van mij wat ik nu zeg. Dat is letterlijk wat de Bijbel zegt. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Want daarin wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Dat wil zeggen, in een wereld waarin rechtvaardigheid niet bestaan kan, domweg, daar hebben wij toch van doen met een rechtvaardig God. Die dus logischerwijze ooit een keer zal oordelen. Zie? En hoe het hier op aarde gaat, het is altijd een kwestie van opportunisme. Van de mogelijkheden gebruiken die er zijn of die er niet zijn. En wat het maar is. En daarbij trouw te blijven altijd onder alle omstandigheden aan de Heer. En wat die wereld betreft, ja, daar zijn wij uit. Daar hebben we ook verder weinig mee van doen. Zo is het. Zie? Daarna zeg ik, maar dan moeten we dringend pauzeren. Maar daarna zeg ik, nee, ik vind ook dat het onrechtvaardig is. Ik vind ook dat omkopen niet zou moeten. Ik vind het heel vervelend. Maar als je niet anders gewend bent, is het een stuk makkelijker. Dat betekent dat je bij elk loket waar je voorkomt wat moet schuiven en dat doe je dan, je weet niet beter. Dat moeten wij in Nederland dus niet, dat mag niet, maar het zou je gedacht zijn hoeveel wij moeten schuiven. Dat is heel verschrikkelijk. Dus ja, Hoe het nou gaat of niet, ja. Ja, laatst kreeg ik ergens een zware boete voor. Ik vind ten onrechte, ik ga niet vertellen wat het was, maar ik vind volstrekt ten onrechte, was de rechter niet gevoelig voor, maar ik moet wel betalen. En ik heb zoiets over me dan van, ja, als nou de staat in moeilijkheden zit, ze zijn arm en ze hebben geld nodig, laten ze dat dan zeggen, dan betalen we wel, dat doe ik altijd, want ik krijg regelmatig van die blauwe enveloppen, en dan moeten ze weer gaan, en dan maak ik dat weer over, enzovoorts. Maar om dat nou te doen via de een of andere onterechte beschuldiging, ja, dat vind ik nou ook weer een beetje vervelend. En wie is er nou eigenlijk onrechtvaardig? Wij? Of die overheid? Ze moeten toch geld hebben, dus ja, het schiet echt niet op hoor allemaal. Hè? Ja, ze moeten het toch hebben, er zit weinig anders op. En wij zijn heel zuinig met onze stroom en met gas en zo. Wij gebruiken trouwens überhaupt geen gas, heel zuinig. En dan krijg je de klacht dat die maatschappijen failliet gaan. Dus dan moet de prijs van het gas en van de elektriciteit omhoog en van het water enzovoort. En wij moeten maar zuiniger en zuiniger worden. Maar je moet evenveel betalen, anders stort het zaakje in. Dus met andere woorden, wordt zuiniger en zuiniger en daarmee wordt het duurder en duurder. Daarom ben ik nooit zuiniger op water en gas en al dat soort dingen. Ik werk daar niet aan mee. Niet dat dat helpt. Maar zolang de prijs nog niet omhoog is, kan ik het goed gebruiken. Het is allemaal zo verschrikkelijk krom. Nou, eerst komt het erin.